Gemeente, hoor nu het woord van God dat we deze avond met elkaar willen lezen uit Matteüs 3. We lezen de versen 1 tot en met 12. De schriftlezing vanavond is dus Matteüs 3, vers 1 tot en met 12. En het woord van de Heere komt in Matteüs 3 vanaf vers 1 als volgt: tot ons. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikend in de woestijn van Judea en zeggend: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggend: de stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdend hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is al reden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. En gemeente, de tekst voor de verkondiging in deze oudejaarsdienst kunt u vinden in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, Matteüs 3, het 12e vers. En dat tekstvers wil ik u en jou graag nog één keer voorlezen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Gemeente, het thema van de preek is de grote scheiding. Daar gaat het over in de tekst van de preek. De grote scheiding. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij tarwe of kaf. We hebben immers gelezen over tarwe dat binnengehaald zal worden. Kaf dat verbrand zal worden. Twee soorten: tarwe en kaf. En in de tweede plaats staan we stil bij schuur of vuur. Weer die tegenstelling. Dan gaat het over het tarwe dat in de schuur gedragen zal worden. Het kaf dat met onuitblusselijk vuur verbrand zal worden. De grote scheiding, dat is dus het thema van de preek. Twee gedachten. In de eerste plaats tarwe of kaf. En in de tweede plaats schuur of vuur. Gemeente, jongens en meisjes, in veel Bijbels zit een witte bladzijde tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Eén bladzijde. En dat begrijpen de jongens en meisjes wel, die ene bladzijde, die heb je natuurlijk zo omgeslagen. Maar dan is het wel goed om te bedenken dat die ene witte bladzijde in je Bijbel 400 jaar beslaat. Want als je van Malachi in Matteüs komt, is er 400 jaar voorbij gegaan. En waarom is die bladzijde wit? Nou, het is die 4 eeuwen lang stil geweest. Geen profeet door de Heere gezonden om tot zijn volk te spreken. 4 stille eeuwen. En En dat stilzwijgen van de Heere heeft als een beklemmende deken over het verbondsvolk gelegen. Maar dan doorbreekt de Heere uiteindelijk zelf de stilte. Dat is het eerste vers wat we met elkaar gelezen hebben. En dan begrijpt u wel, dat is veel meer dan een feitelijke mededeling. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikend in de woestijn van Judea. Dan zendt God weer een gezant naar zijn volk. En wat voor een. Matthäus merkt vier bijzonderheden over hem op. In de eerste plaats dat hij preekt, predikend in de woestijn van Judea. Hij mag de mond van God tot het volk zijn. Net als de profeten gesproken hebben, zo spreekt hij over wel en over wee, over hemel en over hel. Hij preekt. In de tweede plaats, zijn kleding. Ook daar legt Matthäus de vinger bij. Zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. We hoorden dat zo even al. Hij spreekt nadat de stem van de profetie vier eeuwen gezwegen had. Nou, ook zijn hele voorkomen doet denken aan de profeten en wel heel in het bijzonder aan die ene godsgezant Elia. Die er ook zo uitzag, ook zo gekleed was als Johannes de Doper. Zijn prediking, zijn kleding. Matthäus zegt ook iets over zijn menu. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Dat wat voorradig was in zijn arbeidsterrein, de woestijn van Judea. Geen luxe, geen overdaad. In zijn menu komt al tot uiting dat hij een boetgezant is. En tenslotte, en dat zit al in zijn naam begrepen, Matthäus legt de vinger ook bij zijn doop. Hij heet immers Johannes de Doper. Die doop was op zichzelf niet nieuw. Er was in die tijd ook de proselietendoop als heidenen de God van Israël wilden gaan dienen. Dan was er ook een doopritueel, maar daar gaat het hier niet over. Want Johannes de Doper doopt geen heidenen, hij doopt Joden. Dat lezen we in vers 5, dat tot hem uitgaat, niet vanuit het buitenland, maar Jeruzalem en geheel Judea, het gehele land rondom de Jordaan. En dat is nog wel het meest opvallende aan Johannes de Doper. Daarom heet hij ook zo, dat hij verbondskinderen doopt. De komst van Johannes gemeente slaat in als een bom. Ik legde zo even al de vinger bij vers 5. Ze liepen uit van alle kanten, van heinde en ver, om die profeet te horen en te zien. Het hele land liep uit. En Matthäus beschrijft het op zo'n manier dat het wel lijkt alsof er niemand thuis blijft. Alsof ze allemaal daar naar de Jordaan gaan. Daar waar hij preekt. Daar waar hij doopt. En dan haalt Matthäus er twee groepen in het bijzonder uit. Vers 7, de Farizeeën en de Sadduceeën. Ja, ze komen wel kijken, maar ze piekeren er niet over om zich te laten dopen. Matthäus laat dat zien. Ze kwamen tot zijn doop. Dat was iets van Johannes. Daar hadden zij niets mee uit te staan. Zij bleven op afstand staan. Waarom zouden ze aansluiten in die grauwe stoet met zondaars om hun zonden te belijden? Ze waren toch de godsdienstige leiders van het volk. Iedereen keek ze na. Iedereen keek tegen ze op. Nee, zijn doop, niets van hen. Zij staan aan de zijlijn om te inspecteren wat daar nu allemaal bij de Jordaan gebeurt. Maar zij kunnen wel aan de zijlijn blijven staan. Johannes laat ze daar niet staan. Hij trekt ze erbij, hij spreekt ze aan, rechtstreeks en confronterend. Gij adderen gebroedsel. Nee, hij deinst niet terug voor hun autoriteit. Gij adderen gebroedsels. Wie heeft u aangewezen? Het ontvlieden, de toekomende toren. Jullie denken wel, als kinderen van het verbond, als zaad van Abraham, als godsdienstige leiders, dat het met jullie wel goed zal zitten. Wie heeft jullie aangewezen om de toekomende toren te ontvlieden? Zo preekt Johannes scherp, rechtstreeks, recht op het hart af. En de preek van Johannes, waar we vanavond bij stilstaan, heeft een heel confronterende spits. Daar loopt het op uit, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Nou, dat zijn allemaal beelden waar zijn hoorders vertrouwd mee waren, wat ze om zich heen zagen. Maar dat ligt voor ons toch anders. Wij hebben uitleg nodig bij de beelden die Johannes aan het eind van zijn preek gebruikt. Zijn dorsvloer, dorsen, wat is dat? Nou, laat ik het zo zeggen, dat is het losmaken van de tarwekorrels uit de halmen waar ze in zitten. En vaak ging dat zo dat het gemaaide tarwe naar een dorsvloer gebracht werd. En daar wordt het tarwe door runderen gedorst. Of, dat gebeurde ook wel, dat met een dorsvlegel, met dorsgereedschap, die graankorrels uit de halmen geslagen werden. Dat is dus de dorsvloer, waar de tarwekorrels losgemaakt worden, op wat voor manier dan ook, van de halm waar ze in zaten. Dat is de dorsvloer. Hij heeft het ook over kaf. Wat is kaf? Nou, kaf, jongens en meisjes, je zou kunnen zeggen, dat is een heel dun vliesje wat om zo'n tarwekorrel heen zit. Dat brengt me meteen bij dat derde woord, wat we in de spits van Johannes spreek horen, wiens wan in zijn hand is. Want wat is dan wannen? Nou, zoals dorsen het scheiden is van de tarwekorrels en de halmen waar ze in zaten, zo is het wannen het scheiden van de tarwekorrel en dat vliesje, dat kaf wat daar omheen zit. En hoe ging dat in zijn werk? Nou, de boer die kwam naar de dorsvloer, de runderen waren er overheen gegaan, of hij was er zelf met zijn dorsgereedschap mee bezig geweest. En dan pakte hij zijn wan, een grote platte schep. Zo moet je je dat ongeveer voorstellen. Het is op dit moment erg warm voor de tijd van het jaar, maar zoals zo'n sneeuwschep kan zijn, een grote platte schep. Daar ging hij mee in die tarwekorrels die daar op de dorsvloer lagen en hij gooide dat in de lucht. En die tarwekorrels, de zware delen, die vielen naar beneden terug op de dorsvloer. En dat kaf, die vliesjes, ja, denk maar op Psalm 1 wat we zo even gezongen hebben, kaf dat wegstuift voor de wind, ja, dat werd door de wind meegenomen. En dat viel verderop weer neer. En nu zegt Johannes dat de Heer Jezus, die na hem komen zal, wiens wegbereider hij is, nu zegt Johannes dat de Heer Jezus zijn wan al in zijn hand heeft. Hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Wat bedoelt Johannes dan? Wat gaat de Heer Jezus dan doen? Wat is dan die dorsvloer? Nou, die dorsvloer, dat is zijn verbondsvolk. En nu staat de Heer Jezus daar met de wan in zijn hand, te wachten op het moment, ja, welk moment? Het moment dat zijn vader wijdt. Dat hij zijn wan kan gaan gebruiken om de scheiding aan te brengen op de dorsvloer tussen koren en tussen kaf. En dan is het koren mensen die genade ontvangen hebben, mensen die vruchten mogen dragen, en het kaf, dat zijn mensen die geen genade kennen, die onbekeerd zijn, die geen vruchten voortbrengen. En we blijven, gemeente, vanavond aan de rand van de dorsvloer in gedachten stilstaan. Weet u het nog, de dorsvloer? Het verbondsvolk Israël. Zullen we dan maar de lijn doortrekken? Zoals we hier vanavond bij elkaar zijn of op afstand verbonden. Niet het verbondsvolk Israël, maar wel de verbondsgemeente. En in die gemeente leven twee soorten mensen. In de gemeente is koren en kaf. En wat lijkt dat veel op elkaar? Dat koren en dat kaf, je denkt misschien, dat lijkt toch helemaal niet op elkaar? Zo'n tarwekorrel en zo'n vliesje, dat ziet er toch heel anders uit? Maar weet je het nog? Om elke tarwekorrel zat zo'n vliesje heen. Dus aan de buitenkant viel het verschil niet eens zozeer op. Er was ook kaf, wel een vliesje, maar er zat geen tarwekorrel onder. Alleen maar een lege huls. Het ziet er goed uit, maar er zit niets in. En gemeente, ik wil daar vanavond de vinger bij leggen. En deze laatste dienst van 2022. Dat de gemeente niet alleen uit koren bestaat. We zullen er misschien niet veel zijn die dat hardop zeggen. Maar hoeveel zullen er zijn die het stiekem van binnen toch hopen. Die er ergens misschien wel mee rekenen. Dat het uiteindelijk, als de Heer Jezus terugkomt, of als het uurwerk van mijn leven tot stilstand zal komen, het toch goed zal zijn. Dat uiteindelijk iedereen toch koren blijkt te zijn in de gemeente. Maar dat is niet waar. Er is koren en er is kaf. En wat kan het veel op elkaar lijken? En daarom in deze woorden van Johannes zit een ernstige waarschuwing voor wat wel genoemd wordt nabijkomend werk. Het lijkt genade, het lijkt een nieuw leven, maar het is het niet. Denk maar aan die mensen waar de Heer Jezus over vertelt. Die het uitroepen, Heere, Heere, hebben we niet in uw tegenwoordigheid gegeten, hebben we niet in uw tegenwoordigheid gedronken, hebben we geen opmerkelijke dingen gedaan en meegemaakt. Ja, het leek net echt. Maar dan zal hij zeggen, ik heb u niet gekend. Ja, dat kan vanavond onrustig maken, dat hoop ik. Dat u op deze laatste avond van 2022 stil blijft staan bij de vraag, ben ik nu koren of ben ik nu kaf? Heb ik genade ontvangen? Of lijkt het er misschien in mijn leven heel veel op? Maar leef ik nog steeds voor eigen rekening? Tarwe of kaf? Dan vraagt u zich misschien af, ja, hoe kun je dat weten? Of je het een bent of het ander. Kaf kan een heleboel over zichzelf denken. Kaf kan denken dat het koren is. Kaf kan zich beroemen op het verbond. Kaf kan denken wel naar de schuur te gaan, naar de hemel te gaan. Maar weet u wat het met kaf is? Dat is nog nooit aan de weet gekomen. Ik ben van mijzelf leeg. Kaf is nog nooit verloren gegaan met al zijn eigen gerechtigheid. Kaf is vol van zichzelf, ja, en daarom is het ook leeg. Daarom is het ook alleen maar een omhulsel. De vrucht ontbreekt, die tarwekorrel ontbreekt, en weet u wat die vrucht is? Een gebroken en een verslagen hart. Dat het niet meer weet. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat elke keer weer tegen eigen leegte aanloopt. Misschien wel op allerlei manieren geprobeerd om die leegte te vullen met de wereld of met de godsdienst of met wat het dan ook is. Elke keer weer die beklemmende leegte. Elke keer er weer tegenaan lopen. Er is wel vorm, maar er is geen inhoud. En dat daar niet de schouders over kan ophalen, dat daar niet berustend bij neer kan zitten. Het is nu eenmaal zo, zo zijn we nu eenmaal geschapen. Zo is het nu eenmaal geworden door de val. Het is niet anders en als de Heer het anders wil maken, dan zal hij het wel anders maken. Nee, dat het daaronder niet uit kan houden. Heer, ik kan die leegte niet vullen, maar met die leegte kan ik ook niet verder leven. U zegt, dat is de verzuchting van mijn hart. Daar ben ik het jaar mee begonnen. Maar het is nog steeds niet anders geworden. Kijk dan in gedachten naar Johannes. Nou, de godsdienst staat aan de zijlijn te inspecteren wat dat nu allemaal is wat daar bij de Jordaan gebeurt. Maar kijk eens naar die grauwe stoet met zondaren die daar in de rij staan. We lezen in de evangeliën, ze werden gedoopt, belijdend hun zonde. Daarom als u het vanavond niet meer weet. Als u vanavond weer zo tegen die leegte van binnen aanloopt, misschien wel heel concreet toen je die namen hoorde aflezen. En het je aangrijpt, misschien zal mijn naam volgend jaar wel worden afgelezen. En is het alsof Johannes wenkt. Sluit dan maar aan bij die grauwe stoet met zondaars. Om het te belijden wat? Nou, dat het helemaal niets is van binnen. Dat alles je aanklaagt. Maar dat je zo niet verder kunt, dat je zo de jaargrens niet over durft te gaan. Sluit dan aan bij die grauwe stoet met zondaars. Belijd je zonde, je leegheid, je zelfbedoelen, je eigen gerechtigheid. Alles wat je in de weg zit. Je kunt het ook laten. Maar dan blijft u kaf. En je zegt misschien, ja, dat zij dan maar zo. Maar luister eens wat Johannes dan verder zegt. Want dan laat hij in zijn onderwijs zien, in die spits van zijn preek, waar hij niet alleen het hart van die fariseeën en die sadduceeën mee wil bereiken, maar waar hij ook uw en jouw hart mee wil bereiken. Dan laat hij ook zien hoe het met dat koren en met dat kaf afloopt. Onze tweede gedachte, schuur of vuur. Johannes, hij spreekt over de grote scheiding. De grote scheiding die de Heer Jezus Christus zal aanbrengen. Bij zijn wederkomst op de wolken. Als hij de wan in zijn hand dan zal nemen. Als die koren en kaf van elkaar zal scheiden. Dan zullen de tarwekorrels allemaal neervallen op de dorsvloer en door hem ingezameld worden. Dat kaf, dat stuift weg, dat valt neer en het wordt uiteindelijk gebundeld en in brand gestoken. Wanneer zal die grote scheiding plaatsvinden? Dat weten we niet. Dat is voor ons verborgen. Al weten we wel, het is nog nooit zo dichtbij geweest als nu. En wat we ook weten, dat is waar Johannes ons op wijst in vers 10. De bijl ligt alreede aan de wortel van de boom. Laat er vanavond niemand zijn die denkt, het zal vast nog wel een hele tijd duren. Want ja, oorlogen zijn er altijd geweest en hongersnoden ook en natuurrampen ook. Ze proberen misschien gerust te stellen. Het zal vast nog wel een hele tijd duren. Kun je ook allerlei godsdienstige redeneringen bij hebben. Het volk Israël moet nog tot geloof komen en het woord moet eerst overal verkondigd worden. En kijk eens hoeveel talen er nog ontbreken. Nee, zegt Johannes, de bijl ligt alreede aan de wortel van de boom. Dat wil zeggen, die bijl hoeft alleen maar even naar achter gehaald te worden. En hij slaat in de stam van jouw levensboom. Grote scheiding staat voor de deur. Hoe kunt u dan onbekeerd doorleven? Het ene jaar in, het andere jaar uit. Hoe kunt u dan straks die bladzijde van 2022 in uw hand nemen en omslaan naar 2023, terwijl de bijl aan de wortel van je boom ligt? Het kan geen uitstel leiden. En dat maakt het zo'n wonder, toch? Dat de Heer Jezus ook vanavond weer bij de deur van uw hart staat. En klopt. En lokt. En bonst. En nodigt. Als hij de wan in zijn hand zal nemen en in de dorsvloer zal slaan, de tarwekorrels omhoog zal werpen, dan is het te laat om na te denken of u koren of kaf bent. Dan kunt u niet meer terug. Dan zal de wind van het oordeel u wegstormen van het aangezicht van God. En als u neer zult vallen, dan wacht u het onuitblusselijke vuur. Wat een aangrijpende woorden. Onuitblusselijk vuur. Ik wil over die beide woorden iets zeggen. Dan kan ik ook niet in woorden vatten wat dat precies zal zijn. Vuur. We beginnen maar achteraan. En dat beeld komen we op heel veel plaatsen in het woord tegen. Denk maar aan Openbaring, de poel die brandt van vuur en zilver. vuur. En natuurlijk, dan kan het zijn dat er vanavond iemand in de kerk zit en die denkt, ja, dat is toch beeldtaal? Want dat kan toch allemaal niet samengaan? Want er wordt niet alleen over vuur gesproken, maar er wordt ook over de buitenste duisternis gesproken. En vuur geeft licht en dat kan toch niet samengaan met de buitenste duisternis? Zo probeer je misschien gerust te stellen, ja, dit is beeldtaal. Kun je toch niet letterlijk nemen? Dat is toch geen letterlijk vuur? En als ik nu eens even met u meega, of met jou. Beeldtaal. Maar waar zou die beeldtaal dan een beeld van zijn? Dan voelen we toch direct aan. Als dit beeldtaal is, dan is dat vuur het beeld van een plaats. Nee, geen vakantieoord. Niet uw eigen veilige huis. Maar de plaats van het oordeel. De plaats waar de toorn van God voor eeuwig zal rusten. Ik ben nog geneigd om met u mee te gaan, ook dat het beeldtaal is, omdat de werkelijkheid van de hel nog aangrijpender is dan in dat woord opgesloten ligt. Zou het voor de hel ook niet zo zijn? Zoals Paulus het over de hemel zegt, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen menshart is opgeklommen, dat is de verlorenheid. Dat is de toekomst van hen die niet willen dat Jezus koning over hen is. Het is een onuitsprekelijke werkelijkheid. Maar al is het nog zo onuitsprekelijk, het is een werkelijkheid. De hel is oneindig veel erger dan wij ons kunnen voorstellen. En als er één is die dat wist, dan is het de Heer Jezus Christus wel. Niemand in de Bijbel die meer over de hel gesproken heeft dan de Heer Jezus. En wat een wonder, hij is er ook in afgedaald, nedergedaald ter helle. Omdat hij wist dat de gevallen mens zo diep gevallen was tot in de hel. Daarom is hij neergedaald tot in de hel. Om helwaardigen te redden van het verderf. Hij wist hoe heet het vuur van de hel is. En hij spreekt erover. Elke keer weer in zijn onderwijs. Met maar één doel. Dat u, dat jij daar niet zou komen. Voor hem. De knieën zou gaan. Nu het nog het heden van de genade is. Nu hij wel met de wan in zijn hand staat. Maar die nog niet hanteert. Vuur. En van dat vuur zegt Johannes in zijn preek. Het is onuitblusselijk. Het kan nooit geblust worden. Een vuur dat tot in eeuwigheid zal branden. En ook dan moeten we weer zeggen, daar kunnen wij ons niets bij voorstellen. Wij zijn mensen van de tijd. Dat merken we ook vanavond weer. Heel nadrukkelijk toch. Toelevend naar het einde van 2022. Misschien was het een heel moeilijk jaar dat u graag achter u laat. Het kan ook anders zijn. Dat het een mooi jaar was. Een jaar waar u dankbaar voor bent. Of misschien wel een jaar waar u eigenlijk helemaal geen bijzondere gevoelens bij hebt. Maar juist door dat benauwende, hè, dat de tijd maar doorgaat, dat je het vast zou willen houden. Maar hoe we er ook in staan, de tijd gaat onherroepelijk door. We kunnen de klok niet stilzetten. Wij zijn mensen van de tijd. Maar dit oordeel is voor eeuwig. Ziet u dat zonde ook iets van verblinding is? Want wat win je daar nu mee? 30 jaar je eigen gang gaan, of misschien wordt u, bent u al ouder, 40 jaar je eigen gang gaan, 50 jaar je ding doen, 60 jaar opgaan in het geld wat je in dit aardse leven verdient, 70, misschien 80, 90. En dan? Dat korte poosje hier op aarde. En dan die onmetelijke eeuwigheid. Waar geen einde meer aan zal komen. Moeten we dan niet zeggen, wie kiest over dwaasde voor het levende dood? De eeuwige dood. Zullen we dan onze handen niet vouwen en bidden of hij onze ogen wil openen? Dat we het zien zullen. Al die tijd die we in dat kleine stukje hier op aarde steken. Al die moeite, al die inspanning, al die tranen, al dat zweet. En intussen onze ziel verwaarlozen. Aan de eeuwige verlorenheid komt nooit een einde. Ik moet denken aan de christenreis van John Bunyan. Een christen is ervan doordrongen geraakt dat als hij in de stad verderf blijft, hij door het vuur getroffen zal worden, dat hij in het vuur zal omkomen. De rust is hem opgezegd. Hij kan het daar niet meer uithouden. Maar bij zijn vrouw en kinderen was het anders. Die dachten, wat is er toch met die man aan de hand? Wat zit hij nou somber te doen? Wat heeft hij nu de hele tijd over vuur en over oordeel? En toen hij ging, omdat hij daar niet kon blijven, lieten ze hem gewoon gaan. Nou, zo kan dat ook in de kerk zijn. Als u onrustig geworden bent, als je het voelt, als ik blijf zoals ik ben en als ik blijf waar ik ben, dan kom ik om. En uw man of uw vrouw, die denkt, wat doet hij of zij toch raar de laatste tijd? Zo anders dan toen we elkaar leerden kennen? Dan wordt er rust opgezegd. Nou, is dat bij u, bij jou ook al gebeurde rust opgezegd? Of kun je nu vanavond gewoon rustig dit allemaal aanhoren? En misschien nog wel beamen ook, zo is het. En het is goed dat er een keer gezegd wordt. Terwijl je zelf op weg bent naar dat oordeel. Als de Heilige Geest in uw hart komt, dan kunt u het hier aan herkennen, dan wordt de rust opgezegd. Dan gaat het oordeel drukken. Dan wordt dit een werkelijkheid. Dan komt er ook een zoeken trouwens. Dan komt er ook een zoeken naar behoud. Zo zie je christen in gedachten daar in de velden rondom stadsverderf. Zoeken naar het behoud. Dan mag ik hetzelfde zeggen vanavond als evangelist tegen christen zei. Vliet de toekomende toorn. Ja, tegen de godsdienst, als u denkt dat zal allemaal wel. Als je denkt nog een kwartiertje ongeveer, dan is die dienst ook weer voorbij. Op naar het vuurwerk, op naar de jaarwisseling. Ja, als je zo denkt, dan zeg ik, wie heeft u aangewezen om te ontvlieden de toekomende toorn? Als de rust is opgezegd, als je het niet meer weet. Vliet de toekomende toorn. Maar waar moet ik dan heen? Evangelist wees naar het poortje. En toen hij dat niet kon zien, dan zei hij, vlucht dan maar naar het licht. Weet u, dat is nu wat de Heer Jezus vanavond ook zegt, terwijl hij voor de deur van uw hart staat. Hij die het licht der wereld is. Hij zegt, vlucht maar naar het licht. Vlucht maar naar mij toe. Hij is neergedaald tot in de hel om helwaardigen het eeuwige leven te geven. En daar laat Johannes aan het eind van zijn preek zo heerlijk het licht opvallen. Het kaf, ja, dat zal met onuitbluslijk vuur verbrand worden. Maar het koren, het zal verzameld worden in de schuur. Zullen we eens kijken hoe Johannes het zegt? En zijn tarwe in zijn schuur brengen. Het ligt er een wonderlijke gloed over deze woorden aan het eind van de preek van Johannes. Zijn tarwe! Dan denk ik in gedachten aan een boer die aan de rand van zijn land staat. Die kan dat ook denken. Maar dan is het wel een klein beetje misplaatst. Ja, hij zal er hard voor gewerkt hebben. Zweet en tranen op het land. En toch, zo'n boer kan niet zeggen, dit is nou mijn tarwe. Heeft de Heer hem niet gezegend? Heeft hem niet dat alles geschonken? Is niets van hem bij uiteindelijk. Maar hoe anders is het met de Heer Jezus Christus? Niet alleen zweet en tranen, ook zijn bloed gestort voor de zijnen. Zijn tarwe, waar die zijn bloed voor heeft gestort. Kom, kind van God, het kan het op oudejaarsavond nog donker zijn van binnen. Als u elke keer weer tegen uzelf aanloopt, of doet u dat nooit, tegen uzelf aanlopen. Die strijd met die oude mens, ja, soms ligt hij onder, er mag een vrucht gedragen worden. Soms ligt hij ook boven. Soms ligt hij zo boven, dat je je afvraagt, is het ooit wel waar geweest? Maar luister dan eens wat de Heer Jezus zegt. Mijn tarwe. Ik heb u gekocht met de prijs van mijn bloed. Mijn tarwe. Klinkt daar niet in door. Wie zal dan ook nog maar één halm uit mijn hand rukken? Ze staan in zijn handpalmen gegraveerd. Zijn tarwe in zijn schuur vergaderen. Wat ligt het vast? Het heil van de zijnen. Nee, u hoeft het niet vast te houden. U kunt het ook niet vasthouden. Als u het 1 seconde vast zou moeten houden, het heil, dan zou u het in die 1 seconde uit uw handen laten vallen. Het ligt vast in hem. Zijn tarwe, in zijn schuur, daar zal niemand tussen komen. De schuur. Een beeld van de hemel. Een beeld van de gelukzaligheid. In de schuur. Dan denk ik aan zo'n tarwekorrel. Zo'n kind van de Heer. Ja, wat zijn er veel stormen over het leven gegaan. Daar op de akker. De wind van de vervolging. De hitte van de verdrukking. Het water van de verleiding. Wat is er veel over die akker heen gegaan. Maar hij heeft die tarwekorrels nooit uit het oog verloren. Hij brengt ze door de stormen, door de nacht, door de aanvechtingen heen naar de schuur. Waar de strijd voorbij is. Waar de boze niet kan komen. Waar de vijanden niet binnen kunnen dringen. Maar het allerheerlijkste zal toch zijn waar die zichzelf nooit meer zal tegenvallen. Want wat gebeurt er nu als je hem kennen mag? Als hij je liefst is. Als je zegt, ja, dat is nou mijn leven.
In die grauwe stoet met zondaars ben ik aangesloten. En ik heb mijn leven aan hem kwijtgeraakt. Alles aan hem kwijtgeraakt. Het zal toch het heerlijk zijn, verlost van jezelf. Want dan denk ik nog één keer aan de Heer Jezus met de wan in zijn hand. Dan slaat hij die wan, dan verandert het beeld even. Dan slaat hij die wan in die tarwekorrels die daar liggen. Dan gooit ze omhoog. En wat gebeurt er dan met die tarwekorrel? Die verliest het vlies dat om hem heen zat. Zo zal het ook met Gods kinderen zijn. Dan op de dag van het oordeel, dan raken ze dat vliesje kwijt. Dat er omheen zat. Dat altijd maar zo in de weg zat. Dat altijd maar weer wegtrok naar de zonde toe. Dan raakt u uw oude mens voor eeuwig kwijt. Die blijft achter. Die kan niet de schuur in. Die mag niet de schuur in. Die blijft achter. En wat overblijft, is een mens die alleen nog maar wil zingen van zijn heiland. Zijn tarwe in zijn schuur. En dan is het alsof ik Asaf hoor. Die roemde daar ook in. Van het begin tot het einde is het uw werk. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dat is nou de taal van het geloof. Heer, het begon met u. U zorgde voor de voortgang. U bracht mij thuis. In de schuren van de eeuwige gelukzaligheid. Waar ik voor altijd verlost ben van mijn oude ik. En waar ik voor eeuwig mag zingen van uw goede tierenheid. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente. We doen dat in antwoord op de verkondiging uit Psalm 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, vers 3, in antwoord op de verkondiging.